yarışmalarda. Goedemiddag gemeente, gasten, welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. Ook iedereen die meeluistert of later deze dienst terugluistert, van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Heikoop uit Harmelen. Van harte welkom. Heeft u nog geen weekbrief, dan is nu de gelegenheid om er nog een te pakken. Er staan liederen in die we deze dienst zullen zingen. Ze liggen voorin en achterin in de kerk. De eerste collecte vanmiddag is voor de HGJB. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Volgende week zondag om 9:30 gaat in de grote kerk voor dominee Geerlof uit Pernis. En om 4:15 in de Exoduskerk dominee Krol uit Gorkum. Tot zover de afkondigingen. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 7. Dit is de psalm die de kinderen van de zondagsschool geleerd hebben. Een gezegende dienst.
Zijn wij een ogenblik stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van Psalm 42, vers 1 en 5. Psalm 42, vers 1 en 5 uit de oude berijming. wij belijden ons geloof met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna gezang 259 in zijn geheel uit het liedboek van de kerken. Gezang 259 in zijn geheel. En ieder van u spreken in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heren in de hemel, wij danken u dat we opnieuw bijeen mogen zijn hier in de gemeente, in uw huis, waar u op een bijzondere manier met ons bezig wilt zijn. U bent overal, op heel deze wereld, overal bent u bezig, maar hier op een bijzondere manier. Hier wilt u met uw woord en met uw geest ons toespreken. Ons aansporen, ons bemoedigen, ons oproepen tot bekering, ons wijzen op het offer van Jezus Christus, onze ogen richten op uw koninkrijk. Heren, dank u wel daarvoor dat u met ons bezig bent, dat u nog steeds met deze wereld bezig bent. Ook al hebben wij van deze wereld zo'n puinhoop gemaakt, ook al is er zoveel geweld en oorlog, haat en nijd, ook al doen mensen elkaar de verschrikkelijkste dingen aan, dank u wel dat u toch het werk van uw handen niet hebt losgelaten. U zou ons geen onrecht doen als u ons de rug zou toekeren. En we belijden nu dat we iedere dag en iedere week onze schuld tegenover u alleen maar groter maken. Maar wij danken u voor uw geduld, voor uw langmoedigheid, dat u steeds weer ons kunt verdragen, wilt verdragen en dwars door alles heen onze Vader wilt zijn. Heere, wij bidden u, geeft u ons een goede en gezegende dienst. Heere, u bent zo ontzettend groot. De hoeveelheid sterren die u gemaakt hebt, de afstanden in het heelal, het gaat onze begrippen ver te boven. En u bent nog heel veel groter, want het hele heelal is alleen nog maar het werk van uw handen. U bent zo oneindig groot, we kunnen u nooit bevatten, we kunnen u niet begrijpen, we kunnen u niet narekenen. Maar gelukkig, we mogen u wel vertrouwen dat de wegen die u met ons gaat, dat goede wegen zijn. Want ze monden uit in uw koninkrijk. Ze brengen ons daarheen. Heere, geef dat we in ieder geval, ook al kunnen allerlei dingen in ons leven zijn die we niet begrijpen, dat we in ieder geval altijd dat vertrouwen hebben. En met dat uitzicht mogen leven. Heere, wij danken u voor uw liefde in Jezus Christus, die zo ontzettend groot is dat niets ons zal kunnen scheiden van die liefde. Heere, geef dat we hem dan ook dienen, met heel ons hart. Hem ons hart schenken, ons telkens weer bekeren naar hem toe. En geef ons, als dat soms pijn doet, als we ook werkelijk dingen in ons leven, als we daar nee tegen moeten zeggen, als we soms offers moeten brengen, geef dan dat we het doen. Maakt u ons ertoe bereid en willig. En geef dat we mogen beseffen. Als we u vinden, dan hebben we eigenlijk alles. Dan vinden we het leven. Dan vinden we een blijdschap die nooit vergaat. Dan vinden we het behoud voor de eeuwigheid. Heere, laat ons niet verloren gaan. Maar neem ons aan in genade. Wees u ons zo nabij, zoals we bijeen zijn of misschien thuis meeluisteren, zegent u in ieder van ons, geef dat we uw woord op ons in mogen laten werken. En geef dat ons geloof erdoor gebouwd wordt. En geef dat we dan onze stem gaan gebruiken waar we hem ook voor gekregen hebben. Om u de lof toe te zingen. En dat we met ons verstand ons mogen verbazen over uw grootheid. En dat we in onze wil ook gaan willen wat u wil. En dat we in ons gevoel opgewarmd worden door uw genade, door uw liefde. Heere, als ons geloof misschien kwijnt, als de liefde in ons hart voor u misschien minder dreigt te worden of minder is geworden, geef ons dan het vuur van uw geest. Geef ons volharding. Geef ons de vastberaden wil om u te dienen en geen ander. Heere, hoort u zo ons gebed. We vragen u een hele hoop en dat doen we, omdat u ook zo gul en genadig bent. Omdat u dingen ook zo graag geeft en gunt. En daarom bidden we u, wil ons gebed verhoren. In de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Er is één schriftlezing te vinden in de brief van Paulus aan de Efeziërs en daarvan het zesde hoofdstuk, vanaf vers 10 lezen we dat. Efeziërs 6 vers 10. De geestelijke wapenrusting staat erboven. Efeze 6, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Bekend gedeelte, de geestelijke wapenrusting. Ik wou het eigenlijk met name hebben over vers 12, waarom je die wapenrusting dan aan moet hebben, wie de tegenstander is. Vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wij zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 25, het tweede vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 25, vers 2 uit de Nieuwe Berijming. Na de preek zingen wij van Psalm 138, de verzen 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 138, vers 1 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Paulus die beveelt ons aan om die geestelijke wapenrusting aan te trekken. Om zo staande te blijven in het geloof. En dat roept natuurlijk de vraag op, wat is nou eigenlijk geloof? Misschien dat er mensen zijn in de kerk die wel eens zich afvragen, geloof ik nou echt? En wat is dat nou geloof? Wanneer kun je nou zeggen, ik geloof? Er worden wel eens enquêtes gehouden waarin die vraag wordt voorgelegd, wanneer geloof je nou? En het antwoord van de meeste christenen, tenminste van protestantse christenen, dat is dan, als je gelooft, dan heb je een persoonlijke relatie met God. Dus geloof is meer dan alleen maar een bepaalde overtuiging hebben. Het is meer dan instemmen met een aantal standpunten. Nee, het is ook een band hebben, een persoonlijke relatie. En waar blijkt die persoonlijke relatie dan uit? Nou, dat je op een bepaalde manier gedraagt, dat je God hoort spreken en dat je gewoon door die persoonlijke relatie weet dat je die band met hem hebt. Je hebt blijkbaar bepaalde gevoelens en die gevoelens die maken het dan onmiskenbaar zo dat je beseft, ik heb die persoonlijke relatie. Dan weet je zeker dat je van hem houdt en dat hij ook jouw God hebt. God is. En heb je die gevoelens niet, als je die band met hem niet zo voelt, ja, dan voelen ook mensen zich ook direct wat onzeker. Dan is het nog maar de vraag, geloof je nou echt en ben je nou een kind van God? Als je gelooft, dan heb je een persoonlijke relatie met God. Dat is een mooie uitspraak. En er zit ook zeker een hoop waars in. En toch kun je afvragen of het ook de hele waarheid is. Of je het alleen maar zo kunt zien en zo moet zeggen. Ik zei al dat vooral protestantse christenen bij geloof denken aan een persoonlijke relatie met God hebben. Rooms-katholieke christenen die zeggen dat niet zo gauw. Die zeggen eerder van, je gelooft als je bij de kerk hoort. Als je lid bent van de gemeente. En dat is natuurlijk eigenlijk ook niet zo'n gekke uitspraak. Want ja, je bent gedoopt. Je wordt ingelijfd in het lichaam van Christus. Ja, dan mag je ook bij hem horen. En het staat ook in de Bijbel zo. Zij geloofden, en waar blijkt dat dan uit? En zij werden toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En daarom, er zijn wereldwijd heel wat christenen te vinden die nou niet direct bij geloof zouden denken aan geloof is een persoonlijke relatie met God hebben. En waarom denken een hoop christenen daar soms anders over? Omdat een persoonlijke relatie met God hebben, dat roept ook wel een aantal vragen op. Enerzijds richting de Heere God. Is de Heere God nou een persoon met wie je echt een relatie kunt hebben? Een relatie die dus op een of andere manier vergelijkbaar is met de relaties die we hebben met mensen om ons heen. En het vraagt ook aan jezelf. Wanneer heb je dan die persoonlijke relatie? Hoe weet je dat dan? Hoe voel je dat dan? Misschien dat je ook wel voorzichtig moet zijn met het helemaal te gooien op zo'n persoonlijke relatie. Allereerst dus, God is niet zomaar iemand. Hij is niet de eerste, de beste. Als je een persoonlijke relatie met hem kunt hebben, dat kan natuurlijk wel, maar dan moet het toch wel een heel ander soort relatie zijn dan je met de mensen om je heen kunt hebben. Want God is geen mens. Ik heb wel eens mensen gehoord die vertellen zo hele gesprekken na die ze met de Heere God hebben gehad. Toen vroeg ik dit en God die antwoordde dat en toen zei ik dit en toen zei hij dat. Ja, mensen die toch een beetje over God spreken alsof je zo even een half uurtje zo met hem in conclaaf kunt gaan of zo. Kijk, God is toch wel zo ontzettend groot en zo heilig van een totaal andere orde dan alle mensen om ons heen. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Bijbel. Dan kun je meteen doorhollen van ja, maar de enige geboren zoon heeft hem ons geopenbaard. Dat is ook waar, maar ook beseffen, niemand heeft hem ooit gezien buiten Jezus om. Dus zal een relatie met hem toch ook wel totaal anders zijn dan een gewone relatie met de mensen om je heen. De grote kerkvader Augustinus die heeft gezegd, over God kunnen wij alleen maar stamelen. God is onze vader, zeker. En tegelijk is hij voor ons ook een groot geheim. En Augustinus die zei ook, als jij God begrijpt, dan is het God niet meer. Want jij kunt als mens, jij kunt God niet begrijpen. Als je hem toch denkt te kunnen begrijpen, dan vergis je. Dan heb je een stukje van God naar je toe getrokken, maar het is God niet meer. God is zo totaal anders als wij. Als God verschijnt aan het volk Israël bij de berg Horeb, in donder en in bliksem, en dan staat het volk daarbij te kijken, zullen de Israëlieten op dat moment gedacht hebben van, oh kijk, dat is de Heere God met wie wij een persoonlijke relatie hebben. Ik denk dat ze dat op dat moment toch niet zo gedacht hebben. Of Johannes, de discipel, Johannes die noemt, Jezus noemt Johannes vriend en broeder. Nou, dat klinkt toch heel, dus echt iets van een relatie en zo, hè. Maar als de Heer Jezus dan in een visioen op Patmos Johannes weer ontmoet, ja, dan is het niet zo dat Johannes met een uitgestrekte hand naar Jezus toe gaat om hem te groeten. Nee, dan valt Johannes als dood ter aarde. En dan legt Jezus zijn hand op Johannes en hij zegt, vrees niet. God is toch van een totaal andere orde dan wij mensen zijn. Hij is zoveel groter. Hij is ook heilig. Er zijn heel wat teksten in de Bijbel waarin God toornt over de zonde, waarin hij alleen maar met de grootst mogelijke moeite nog met ons mee kan gaan. Die zonde heeft ook zo'n enorme afstand geschapen tot hem. Je kunt met God een persoonlijke relatie hebben, zeker. God spreekt op mensen, dat kun je horen. En je wordt allemaal geroepen om hem antwoord te geven. En dat veronderstelt allemaal een relatie. En je mag hem met vader aanspreken. En Jezus noemt zijn discipelen, Johannes ook, hè, vrienden en broeders. Maar toch, je hebt natuurlijk met God niet zomaar een relatie zoals je dat met de mensen om je heen hebt. Daar is hij te groot, te verheven, te heilig voor. En niet alleen als je kijkt naar wie God is, moet zo'n relatie toch wel heel apart zijn of zo, maar ook als je kijkt naar wie wij mensen zijn. Wij mensen, ook van onze kant kun je je afvragen, wat betekent dat nou? Als wij een persoonlijke relatie met God hebben, waar denken wij dan aan? Kijk, wij leven in een individualistische cultuur. Wij zijn personen met onze eigen verlangens en onze eigen identiteit. Mens zijn, dat betekent voor een hele hoop mensen dat je dus blijkbaar keuzes kunt maken. En voor veel mensen is de mens ook de maat van alle dingen. Wat waar is, nou ja, dat moet ieder mens maar voor zich uitmaken. En ja, hoe weet je dat dan, wat waar is? 40 jaar geleden, toen zeiden een hoop mensen, wat waar is, daar kun je met je verstand achterkomen. Dus je moet goed nadenken, met elkaar in gesprek gaan, met de mensen om je heen discussiëren. En zo kun je met z'n allen, met je verstand, er een beetje achterkomen wat waar is. Dat zei ze 40 jaar geleden. Tegenwoordig, wij kijken er heel anders tegenaan. Voor veel mensen vandaag de dag kom je achter de waarheid door je gevoel, door je intuïtie. Als iets goed voelt, nou ja, dan moet het wel waar zijn. Dus een persoonlijke relatie met God hebben, hoe heb je dat dan? Nou ja, dat is voor heel veel mensen dus iets wat je vooral voelt, wat je kunt ervaren. Als die gevoelens er zijn, nou ja, dan heb je die relatie met God. En heb je die gevoelens niet, ja, dan heb je ook een beetje een probleem, denken een hoop mensen. Want misschien is die relatie er dan al niet. Het zit misschien wel een beetje in onze tijd in de lucht om zo te denken. Jij als mens, jij moet een persoonlijke relatie met God voelen en dan geloof je. En hoe weet je dat je die relatie hebt? Nou, dat weet je door je gevoel. Daar zijn toch ook wel weer vraagtekens bij te zetten. Voel je die relatie met God altijd zo? Als je nou de psalmen eens leest, hè, de psalmen die geven toch een buitengewoon goed beeld van hoe het er tussen God en ons voorstaat en hoe de omgang is en zo. Hoe je kunt leven in het geloof. En dan zijn er hele blije psalmen waarin dichters helemaal vol zijn van de nabijheid van God. En daar genieten ze van, die ervaren ze en ze weten dat God vlakbij is. Maar er zijn toch ook heel wat psalmen, en eigenlijk nog wel wat meer, waarin dichters juist een hoop afstand ervaren tot God. Hem missen, naar hem verlangen. Als een hert dat verlangt naar water, zo dorst mijn ziel naar u, hebben gezongen. Dat soort liederen, ook vaak veel gezongen. Een persoonlijke relatie met God hebben, dat is dan in ieder geval niet een of ander vlak gebeuren, denk ik, wat je altijd zo goed kunt aanvoelen, hè? En bovendien, als je nou gewoon dus niks voelt, is die relatie er dan ook niet? Is die relatie dan afwezig? Dat is nog maar de vraag. Als God een klein kind van gelovige ouders aangenomen heeft als zijn kind, en als dat met de doop nog eens extra wordt betuigd en bekrachtigd, nou ja, dan mag je er toch op vertrouwen dat dat kind een kind van God is. Ook al voelt dat kind daar helemaal niks bij. Die relatie is gewoon afhankelijk ervan van wat God doet en wat hij zegt en wat hij vindt. Omdat hij het zegt, daarom is die relatie er. En ook volwassenen, als iemand nou bijvoorbeeld heel somber is, misschien wel depressief, dan voel je vaak heel weinig meer. Dan gaan heel veel gevoelens, die gaan vervlakken. En zeker ook op het gebied van geloof. En dan kan God soms heel ver weg lijken. En dan voel je soms heel weinig van hem. Of je voelt helemaal niks meer van hem. Maar dat zegt dan gelukkig toch nog niks over hoe je relatie met God dan is. Ook als je het niet voelt, dan kan God toch ook heel dicht bij je zijn. En toch ook heel erg met je bewogen zijn. En je heel trouw in zijn hand koesteren en bewaren, ook al voel jij daar helemaal niks van. Als iemand nou gewoon niet zo emotioneel is ingesteld, hè? Je hebt mensen, ja, die zitten bij tv bijvoorbeeld, heel gauw worden ze tot tranen geroerd of zo. Andere mensen die doen dat nooit. Ja, die laten zich wat minder door hun gevoelens bepalen. Als iemand nou gewoon een beetje een doener is, hè, dat je heeft het idee van, nou ja, geloven, dan moet je ook doen wat de Heer Jezus zegt en gewoon gehoorzamen en vragen wat Hij van je wil. Doen wat Hij van je wil, nou, dan is het toch ook goed? Of moet zo iemand dan ook weer in zijn gevoelsleven gaan zitten kijken of het allemaal goed is? Of als iemand gewoon wat verstandelijk is ingesteld? Als je iemand hebt die zich bijvoorbeeld heel regelmatig verwondert over Gods enorme macht, die je kunt zien in de natuur, in de wereld die God gemaakt heeft, als iemand daar af en toe echt helemaal vol verbazing en vol verrukking over is, ja, moet zo iemand dan ook weer allerlei gevoelens hebben op het gebied van persoonlijke relatie en zo? Als u zich op dit punt onzeker voelt of uw geloof wel echt is, of er wel geloof is, goed om te weten, er bestaat in de kerk zo'n mooie uitspraak. Verlangen naar geloof is altijd een teken van geloof. Alleen al als je ernaar op zoek bent, alleen al dat je misschien meer zou willen, of dat je wil dat je het ontvangt of zo, als je ernaar zoekt, als je ernaar verlangt, verlangen naar geloof is altijd een teken van geloof. Als dat verlangen er is, dan kan het niet anders of er zijn zaadjes van het geloof aan het groeien en ontkiemen. Laten we in de kerk ons niet voorschrijven door de denkwijze van deze wereld, door het individualisme, door al het accent op het gevoelsleven en zo, dat gaat bepalen hoe wij over het geloof denken en hoe wij over God denken en zo. En hoe wij het geloof omschrijven en dat we het heel erg gaan zien als een gevoelszaak. Ons gevoel is uiteindelijk niet de maatstaf ervan of wij geloven of niet. Geloven is ten diepste de belofte van God aannemen, met heel veel twijfel misschien, met heel veel strijd, maar ja zeggen op zijn belofte. Dat kan dus ook wel eens een hele strijd zijn om te beseffen, om erop te vertrouwen dat God je vader is, ook als je het niet voelt, om op hem te vertrouwen, ook al lijkt hij soms ver weg te zijn, ook al lijken zijn wegen soms dood te lopen. Strijd om er dan aan vast te houden, aan God, en alles en dan alles wat hij belooft. Zodat je, zoals Luther het zei, soms met je gevoel en soms zonder je gevoel en soms helemaal dwars tegen je gevoel in, er toch aan vasthoudt. Hij is mijn vader. Waarom? Dat hij dat beloofd heeft. Die strijd om aan het geloof vast te houden, dat is iets wat je ook bij Paulus tegenkomt, in het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan zegt Paulus tegen de gemeente dat je als gelovige dus ja altijd ook een strijd hebt te voeren. En met wie heb je die strijd dan te voeren? Dan denkt Paulus niet aan vlees en bloed. Hij denkt niet in de eerste plaats aan mensen. Met andere woorden, hij denkt dus niet aan vervolgingen of zo. Die had je in die tijd natuurlijk ook. Maar daar denkt hij niet in de eerste plaats aan. Het probleem zit nog dieper. Hij denkt aan iets anders. Hij denkt aan overheden, machten, wereldbeheersers, boze geesten in de lucht. Daar hebben we tegen te strijden als gelovigen. Welkom in de strijd, wordt er wel eens tegen nieuwe lidmaten gezegd als ze net belijdenis hebben gedaan. Waar moet je dan tegen strijden? Wat zijn die machten in de lucht? Dat zijn onzichtbare machten om ons heen. Overheden, dat wil zeggen boze engelenmachten, gevallen engelen. Demonen die de wereld bezet houden. Demonische machten. En ze zijn machtig. Wereldbeheersers noemt Paulus ze. Ze vallen allemaal onder dezelfde heerser. De Satan. Ze beheersen de wereld. Jezus is wel veel groter. Die beheert het hele universum. Maar goed, die demonen hebben hier op aarde ook grote macht. En waar moet je dan concreet aan denken? Die machten in de hemelse gewesten, daar wordt niet zozeer de hemel mee bedoeld waar God woont, maar gewoon de hemel die wij zien. Dus gewoon hier om ons heen, in de lucht. Nou ja, wij hebben ook zo'n uitdrukking, hè? Wat er in de lucht hangt. Wat in de mode is. Soms is dat een hype. En dan is het ook zo weer weg. En soms duurt het jaren of zelfs eeuwen voordat het weer weg is. Trends. Dingen waar iedereen achteraan loopt die volkomen vanzelfsprekend lijken. Want iedereen zegt het. Maar dingen die uit een verkeerde koker komen. En die grote schade veroorzaken. Ik noem maar wat. In de tijd van de verlichting, toen mensen heel verstandig waren ingesteld, toen ging men ineens geloven dat er heksen bestaan die mensen betoveren en dingen betoveren en zo. En daarom moesten ze gewogen worden en zo, of ze wel een goed gewicht hadden en zo niet, dan moesten ze gedood worden. Achteraf was het waanzin, hysterie. Maar ja, de meest redelijke mensen van die dagen, die geloofden erin. Of in de vorige eeuw, toen kwam Hitler op met een heel eigen beweging en gedachtegoed. En heel veel Duitsers hebben erin geloofd. En ook buiten Duitsland waren er heel wat mensen diep onder de indruk dat hij een rat was. En dat heel zijn beweging geleid heeft tot eindeloos veel bloedvergieten. Dat hadden veel mensen niet in de gaten of te laat in de gaten. Achteraf denk je van, als je dat mannetje zo nog in een video zo ziet brallen op de tv of zo, dan vraag je af hoe hebben ze in vredesnaam zo stom kunnen zijn. Maar ja, het hing gewoon in de lucht. Wat mensen denken en geloven, allerlei overtuigingen die mensen hebben, die overtuigingen staan niet ter discussie. Het lijkt wel alsof iedereen er zo over denkt, daarom lijkt het zo vanzelfsprekend te zijn. Terwijl dat helemaal niet waar is. In andere tijden dan denken mensen soms heel anders. Of zoals er soms op één plek in de wereld gedacht wordt, op andere plaatsen denken ze totaal anders over de dingen. En weet u wat nou het gevaarlijke is? Het gevaarlijke is dat je er onbewust door beïnvloed wordt. Want zo werken die demonen. Het is de levenssfeer waarin je zit, die je dag in dag uit inademt, uitademt. Bijna ongemerkt, langzamerhand, wordt je toch een bepaalde kant opgetrokken. En dan kun je denken van, ja, ik ben er toch zelf bij en ik neem toch mijn eigen beslissingen. Nou, alleen al als je dat denkt, dan ben je aardig beïnvloed door de tijdsgeest. Want is dat echt zo dat jij en u en ik, als zelfstandig, autonoom mens, dat wij zo onze eigen beslissingen kunnen nemen? Ik weet niet of u een mobieltje hebt en of u er vaak op zit. Amerikaanse tieners die zitten gemiddeld 4,5 uur per dag op hun mobiel. Dat is ongeveer een kwart van de tijd dat ze wakker zijn. In Nederland zegt de helft van de tieners dat ze een beetje verslaafd zijn of behoorlijk verslaafd zijn aan sociale media. Verslaafd, dat wil dus zeggen dat het je gewone gedrag in de weg staat. Dat je dus op je mobiel zit, terwijl je er eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Dus je vindt dat je niet zo vaak op Facebook moet zitten, of iedere keer weer kijken of er berichten zijn en zo. En toch lukt dat je niet. Als dat zo is, dat is niet zo heel gek. Want de meeste apps, die zitten vol met allerlei kleine trucjes om je steeds weer terug te trekken naar dat apparaat. Trucjes die er heel bewust in zijn gedaan. Daar zijn hele onderzoeken naar gedaan. Daar worden boeken over geschreven. Daar worden congressen over gehouden. Ze zijn in de leer geweest bij de gokindustrie. Ze hebben heel veel geleerd van die gokkasten waar mensen eindeloos aan gaan zitten trekken. Het is uitgetest op allerlei doelgroepen. Hoe kunnen wij mensen beïnvloeden? Natuurlijk zonder dat die mensen dat zelf in de gaten hebben. Jouw gedrag, uw gedrag wordt gestuurd. Er worden bij ons gewoonten aangeleerd. Allemaal om ervoor te zorgen dat we zo lang mogelijk op dat mobieltje blijven. De kleur van een ballonnetje, de vorm van een ballonnetje. Daar is allemaal over nagedacht. Dan moet je aanklikken en dan opent zich weer de volgende app. En ondertussen worden er data geoogst en rinkelt de kassa voor de advertentieinkomsten. Mensen die echt verslaafd daaraan raken, die, dat is nog niet zo leuk, die lijden aan concentratieverlies, aan slapeloosheid, op een gegeven moment ook aan overgewicht. Mocht u iets van dit alles bij uzelf herkennen, er zijn tegenwoordig kleine kluisjes te koop met een tijdslot. En dan kun je daar je mobieltje instoppen voor bijvoorbeeld 3 uur. En dan ben je er echt even vanaf. Dan gaat de kluis pas na 3 uur weer open. Ze kosten maar een paar tientjes, van harte aanbevolen. Hoeveel mensen met een mobieltje op zak hebben nou in de gaten hoe voortdurend hun gedrag bestudeerd wordt en hoe er een hele industrie bezig is om hun te beïnvloeden? En precies zo zijn die machten in de lucht, die demonen, die afvallige engelen zijn bezig om aan je te trekken, om je te beïnvloeden. En ze hebben uiteindelijk maar 1 doel, om jou bij God vandaan te trekken. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door een heel denkklimaat te scheppen waarin God er niet toe doet. Misschien mag ik eens wat noemen uit de heersende meningen in onze tijd, zoals heel veel mensen er tegenaan kijken, die je telkens weer tegenkomt in gesprekken, in actualiteitenprogramma's en zo, en talkshows. Dan zitten bijna alleen maar mensen die op die manier denken. Heel veel mensen die denken van, kijk, wij zijn hier min of meer toevallig op aarde. Het leven is gewoon ontstaan door een grote opeenvolging van allerlei toevalligheden. Daarom zijn wij er. En daar zit geen bepaalde bedoeling achter. Je leeft een tijdje. En het leven heeft verder ook geen bestemming of zo. Dus ieder mens kan gewoon zijn eigen richting kiezen. Je probeert er gewoon het beste van te maken. En wat is waarheid? Nou, die vraag hoef je eigenlijk niet te stellen. De waarheid is relatief. Iedereen gelooft in zijn eigen waarheid. En daarom zijn er ook geen vaste regels meer. Dus iedereen moet gewoon maar voor zichzelf uitmaken wat goed en wat verkeerd is. En wordt het dan geen rommeltje? Nee hoor, want mensen zijn van nature goed. Als ze een keer wat verkeerds doen, dan komt dat nooit door hunzelf, dan komt dat altijd door iets van buitenaf. Door een verkeerde invloed of door een verkeerde opvoeding of door iets wat hun ooit is overkomen. Maar op zich is ieder mens in wezen goed. En daarom moet je elkaar ook tolereren. Tolerantie. Dat is misschien wel het hoogste goed in onze tijd. Wie ben jij nou om te zeggen dat een ander verkeerd is? Dan breng je de vrede in gevaar. Gewoon iedereen volgens zijn eigen normen en waarden laten leven. Daar worden we met z'n allen het gelukkigste van. En wat bepaalt dan jouw geluk? Dat is altijd iets wat je hebt, wat je bezit. Dat bepaalt jouw geluk. En dan kun je denken aan heel materiële dingen, een groot huis of geld of zo. Maar het kunnen ook andere dingen zijn die je hebt. Je kwaliteiten, je diploma's, je prestaties, je carrière, je populariteit, je onmisbaarheid. En ga zo maar door. In ieder geval, als je dat nou maar in je leven weet te bemachtigen, dan word je gelukkig. Als je daar voldoende van hebt. Want het doel van je leven, dat is dat jij tevreden je voelt, aan je trekken komt. Zolang dat zo is, is je leven goed. En als dat voorbij is, ja, dan hoef je eigenlijk ook niet meer te leven. Dan heb je het gehad. En als dan het einde in zicht is, dan moet je daar ook niet moeilijk over doen. Want met de dood is alles afgelopen. Dan ben je overal vanaf. En mocht er na de dood nog iets zijn, dan kan het alleen maar goed zijn, dan ga je door een tunnel heen naar een mooi licht toe. Er zullen heel wat mensen zijn die er zo tegenaan kijken, die zo in het leven staan. In andere tijden hebben mensen totaal anders hierover gedacht. En nog vandaag de dag zijn er andere plaatsen op de wereld waar ze je helemaal stapelgek vinden als je er zo over denkt. Zoals er hier in het Rijke Westen wordt gedacht. Maar ja, u merkt wel, het klinkt ons zo vertrouwd in de oren. Het is voor zoveel mensen zo vanzelfsprekend. En laten we eerlijk zijn, het is ook best wel een beetje aantrekkelijk ook om er zo tegenaan te kijken. Gewoon het leven een beetje nemen zoals het is, zolang het duurt. Gewoon proberen er wat van te genieten. Gewoon je eigen gang lekker gaan. En houd het op, nou ja, jammer, misschien komt er nog wat. Dat levensgevoel van onze dagen, dat klinkt vertrouwd, klinkt aantrekkelijk. Het is alleen 1 grote leugen. De hele sfeer, atmosfeer waarin wij leven, die probeert ons op die manier bij God vandaan te houden. En dit gevoel is niet zomaar een beetje bij mensen naar boven komen borrelen. Nee, zegt Paulus, daar is over nagedacht. Daarmee wordt geprobeerd u en mij te beïnvloeden, om ons bij God vandaan te trekken. De waarheid is dit, ons leven is niet toevallig. Er is een schepper die aan het begin staat. En hij is ook de rechter die aan het einde staat. Wat hij zegt is de waarheid en de enige waarheid. Als jij een steen van een dak afgooit, dan maakt het helemaal niks uit of jij gelooft in de wet van de zwaartekracht. Die steen gaat naar beneden, omdat de wet van de zwaartekracht altijd en overal werkt. En precies zo is het met goed en kwaad. Dat maken u en ik niet uit. God heeft zijn wetten gegeven. En of je daarin gelooft of niet, doet daar niks aan af. Hij heeft bepaald wat goed en kwaad is. En het hoogste goed is niet tolerantie. Het hoogste goed is rechtvaardigheid. Dat wil zeggen dat wat je doet goed is in de ogen van de Heere. Dat het kan bestaan voor zijn aangezicht. Wat de waarheid is dat wij slechte mensen zijn. Het kwaad zit diep in ons. Wij zijn zondaren. Wij zijn helemaal geen mensen die zo onze eigen afwegingen kunnen maken en zo. Wij worden juist gedreven door ons onderbewuste, door allerlei begeerten, door trots, door hebzucht, door egoïsme. En ons leven heeft wel degelijk een doel. Wij zijn gemaakt om te leven tot eer van God. En dat doel gaan we niet halen. En daarom zitten we op een doodlopende weg. En daarom is het einde van het leven niet per definitie een verlossing of een verbetering. Het is voor sommigen het begin van een leven zonder God en zonder hoop. Dat is de waarheid. Maar de waarheid is ook en vooral dit. Die God, de schepper, de rechter, die zijn wet heeft gegeven en die rechtvaardigheid eist, die weet dat wij zondaren zijn. En toch houdt die God van ons. Hij houdt van deze wereld. En hij houdt juist ook van zondaren die verloren zijn. En zo lief heeft hij de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het belangrijkste in je leven, dat is niet wat je hebt, wat je bezit, wat je presteert. Want niks daarvan brengt je uiteindelijk in het koninkrijk van God. Het belangrijkste in je leven is wat je gelooft. Waar je op vertrouwt, op wie je vertrouwt. Want wie in Jezus Christus gelooft, die heeft eeuwig leven. Wij leven in een wereld waarin heel anders gedacht wordt dan wat het woord van God vertelt. En laten we dat altijd goed beseffen. Laten we tegen de stroom van deze tijd in vasthouden aan de belijdenis van Jezus Christus, aan de belijdenis van de kerk, dat de waarheid niet iets is wat je automatisch wel aanvoelt of zo, maar dat Jezus Christus de waarheid is. En dat zal ook strijd geven om daaraan vast te houden, om niet meegezogen te worden met wat men vindt, met wat de meerderheid vindt. Daar heb je een geestelijke wapenrusting voor nodig, zegt Paulus. En eerlijk gezegd, die machten die aan je trekken, die zijn zo sterk dat je er als mens gewoon niet tegen opgewassen bent. Ik kan u heel veel sterkte toewensen en vastberadenheid en trouw en discipline en volharding en ga zo maar door. Kan u die hele wapenrusting nog eens proberen uit te leggen waar Paulus het over heeft. Zijn allemaal hele goede adviezen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat heel die manier van denken in onze tijd zijn duizenden, zijn tienduizenden verslaat. En hoe blijf je dan staande? Hoe kun je overwinnen? Paulus begint dit gedeelte over de geestelijke wapenrusting met te zeggen: word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het is de kracht van Christus die overwint. Het is volbracht, heeft hij geroepen. Jezus was de overwinnaar, is de overwinnaar, zal altijd de overwinnaar zijn. En wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Nooit in eigen kracht, nooit door onze eigen strijd, maar door zijn kracht blijf je staande. Door die machtige naam van de Heer Jezus Christus. Heel het rijk van de duisternis weet wie hij is. Die kwade machten die willen je ongelukkig maken. Christus komt zodat wij leven hebben in overvloed. Hij geeft rust, vrijheid, vrede. En zijn naam heeft een ongelooflijke kracht. Het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal behouden worden. Wat een geweldige belofte. En hij gebiedt ook zijn engelen. Er is een grote en hemelse legermacht om ons heen. De machten die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. En die machten die overwinnen. Volharden, dat is altijd een zaak van je toevlucht nemen tot Jezus Christus. Gewoon bidden, Heere God, bewaar mij. Houd mij vast. Niet door onze kracht en inzet, maar omdat Jezus Christus alle kwade machten al overwonnen heeft. Daardoor komt het behoud. En daarom is het christelijk geloof ook zo'n vreugdevolle zaak. Het is de grootste blijdschap die er in dit leven te vinden is. Zijn koninkrijk komt. Christelijk leven, dat is vroeg of laat of telkens weer uitzien met hoop en met verwachting. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, maak ons sterk in de strijd. Laten wij beseffen dat deze wereld geen neutraal terrein is, maar dat het een oorlogszone is, waar u strijdt tegen de duivel, waar de engelen vechten met de demonen. En de inzet, dat zijn wij, onze ziel en zaligheid. Heere, geef dat we ons daarvan bewust zijn, zodat we niet argeloos meegetrokken worden met wat er in de lucht hangt, met de demonen, met een levenssfeer die ons bij u vandaan haalt. Heere, geef tegelijk dat we ons mogen bergen in uw kracht en in uw sterkte. Want niet in eigen kracht kunnen we die strijd winnen. Maar we mogen onze toevlucht nemen tot het volbrachte werk van Jezus Christus. Heere, geef dat we in hem telkens houvast vinden. Hij die beloofd heeft dat de poorten van de hel de gemeente niet zullen kunnen overweldigen. Bewaar ons bij het geloof. Bewaar ons bij de gemeente. Wilt u mensen nabij zijn aan wie ook echt heel erg getrokken wordt op allerlei manieren, allerlei wegen die gewezen worden om een gelukkig en leuk leven te hebben? Heere, geef dat we mogen beseffen. Er is maar één weg. En dat bent u, Heere Jezus. En geef ons ook de blijde boodschap dat we beseffen dat echte vreugde en blijvend geluk alleen bij u te vinden is. Heere, zegent u zo een ieder van ons. Zegent u ons als gemeente, zegent de kerkenraad, alle die bezig zijn op wat voor meer dan ook in de gemeente. Alle gebeden die we voor elkaar hebben. Heere, wil het alles gebruiken tot opbouw van de gemeente. Gaat u zo met ons mee de komende week. Zegent u ons en degene die we in ons hart met ons meedragen. Helpt u ons bij alles wat we doen op school, bij de opleiding, bij stage, bij het werk, bij de opvoeding van kinderen, bij de voorbeden of de zorg voor anderen. Heere, geef dat we het allemaal met vreugde mogen doen voor uw aangezicht. Helpt u ons bij de moeilijke dingen. En geef dat we beseffen dat we er nooit alleen voor staan. U gaat met ons mee. Hoort u zo ons gebed? We vragen het u alles in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Het laatste lied wat wij zingen is Psalm 89, het zevende vers uit de Oude Brijming. Psalm 89, vers 7 uit de Oude Brijming. Gaat u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.